Goedemiddag, lieve mensen, gemeenteleden. Welkom in deze dienst waarin broeder Muurlenk zal voorgaan. Ook welkom, tweede dienst vandaag. Drukke dag, hè? Ja, werkdag zondag. Hè? Ja. Ook degene die thuis meeluistert via de livestream, nu of op een later moment, van harte welkom ook. Ik heb eigenlijk helemaal geen mededelingen, tenminste staan niet op een lijstje. De bloemen, vanzelfsprekend, de bloemen die gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar zuster Gerrie Hartges op het Nieuwe Feitenhof in Elburg. Dan rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen. En dan mag ik druk voor vragen voor te gaan.
En dan mogen we deze dienst beginnen met het intosliedje Johan de Heer 368. God heb ik lief. De versen 1, 4 en 6.
Thank you.
dan zijn we wat ontwend, hè? Wat zijn ook alweer de gewoontes die je voor corona wel had en niet? We fouten maar goed, bleven we altijd netjes staan. Maakt niet uit. Ons hart maar gericht is op God. En zo mochten we deze dienst beginnen met te zingen: God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Geweldig om zo samen de dienst te beginnen. Welkom aan een ieder, jong en oud gediende gasten. Fijn dat we bij elkaar zijn, maar ook de mensen thuis, wat heerlijk om hier samen te zijn, om God groot te maken. En daarom willen we met deze God ook beginnen en willen we ook vanmiddag onze afhankelijkheid van Hem betuigen. Als we eerst gaan bidden en na foto maar goed zingen we Johan de Heer 168, onze Vader die in de hemelen zijt, de vers 1, 2, 3 en 4. Johan de Heer 198. Johannes, sorry, in Dronten krijg ik, dan wordt er echt iemand boos als ik daar Johan de Heer zeg. Het is Johannes de Heer, maar u begrijpt mij wel, hè? Johan de Heer, we korten het af. Laten we dan eerst nu samen stil worden voor God ons Heer. Zo mogen we hier samen zijn, jong en oud. We hebben God mensen zoals we zijn. Ieder met onze eigen bagage mee. Of dat nou prachtig mooi is of soms zorgelijk. Vol geluk of vol verdriet. Heer, we komen voor uw aangezicht hier in uw huis. Als we samen gemeente zijn in uw naam. Verootmoedigend dat wij geen pure, reine mensen zijn, terwijl u dat zo van ons verlangt. En toch willen we ernaar streven. Heere God, zie ons aan zoals we zijn. Kijk naar ons hart, Heere God. En gelukkig mogen we weten dat u met liefde en genade naar ons kijkt. Dat betekent geen vrijbrief, maar wel dat we hier mogen zitten. En dat u ons welkom heeft geheten. Heer, en daarom willen we ook deze middag uitspreken dat onze hulp komt van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft voor altijd en nooit los zal laten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen. Amen. En namens die God mag ik u groeten. Genade zij u van God onze Vader, van Jezus Christus, de opgestaande Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. niet dat ik de enige was die deze niet zo goed kende. Maar het grappige is, als hij een heel mooi rustig gebed. En dan vallen de kwartjes op zijn plek. Ik ga het gewoon even delen met u. Ik denk dat het 3 jaar geleden is, aan het begin van mijn werk hier. Waarop iemand zei, jij gelooft dus dat het koninkrijk van God hier en nu al is. En hij zei, nee, dat is pas dan. Zo stond hij erin. En ik zie nu dat hij ook typisch een Johannes de Heer man was. Omdat Johannes de Heer dat koninkrijk dus echt in het hemels koninkrijk dan als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is. En dat is een spannend. Ik voel meteen een nieuwe preek opkomen. Die ga ik nu niet houden, maar die spanning proefde ik in dit lied. Hoe mooi is dat, dat je dingen eruit kunt halen in de theologie ook van Johannes de Heer. Daar gaan we het dus niet over hebben. Vanmiddag wil ik het met u hebben over een onderwerp die past in de leerlijn die door de jeugd, voor de jeugd is opgezet. Maar waarvan de vraag is of er ook in de hele breedte van de gemeente aandacht aan besteed kan worden. En deze maand is dat onderwerp seksualiteit. En Marianne Esseling die heeft 2 weken geleden was het hier een dienst gehouden voor de jeugd. Waarin ze eigenlijk toch wel heel erg mooi en diep ging in de Bijbelse theologie rondom die seksualiteit. En ik meende mij uitgedaagd door haar daar ook aan te moeten wagen. En ik wil vanavond met u, met jullie spreken over seksualiteit binnen relaties en wat de Bijbel daarvan zegt. Voordat we straks de Bijbel openslaan en Gods woord daarop willen beluisteren, willen we eerst vragen of hij met zijn geest ons hart ook bereid wil maken om daarvan te leren. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, we realiseren ons dat een preek over seksualiteit niet gauw gegeven wordt in de kerk. Op een of andere manier heerst daar een taboe bij. En misschien is daar ook juist wel het grote probleem. Dat er een taboe is en dat er verkeerde verhoudingen zijn in relaties. Heere God, en het is goed om uw woord daarop te bevragen. En daarom willen we ook vandaag uit uw woord lezen en we willen dat goed verstaan. En daarbij hebben we uw hulp nodig. En daarom bidden we ook vanmiddag, Heere God, om uw Heilige Geest. Vul ons, zet ons in uw kracht, Heere God. Opdat de woorden die we lezen geen woorden van vroeger zijn, oud en niet meer ter zake doende. Maar woorden die ons in leven en in vuur en vlam kunnen zetten, omdat het uw woorden zijn. Ook rondom dit onderwerp. Heer, zegen ons in dit samen zijn. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. En zo mogen we hunkeren naar wat God ons in onderwerpen, in thema's en in zijn woord zegt. En daarom willen we daar eerst van gaan zingen. Als een hert dat verlangt naar water. Jan de Heer, 989. En als we de Bijbel openslaan, lezen we vandaag voornamelijk uit Markus 10, hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 12. Markus 10, vers 1 tot en met 12. En als antwoord op deze schriftlezing zingen we uit Johannes de Heer 995. Wees stil voor het aangezicht van God. Omdat de woorden die we mogen lezen ook uit dat woord van God komt. En we lezen dan in Markus 10 het volgende. Hij vertrok daar vandaan naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan. De mensen verzamelden zich weer in grote getalen om hen heen. Hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. En er kwamen ook fariseeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. En hij vroeg hen, hoe luidt het voorschrift van Mozes? En ze zeiden, Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te geven en haar te verstoten. En Jezus zei tegen hen, hij heeft u dat voorgeschreven omdat u halsstarrig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen tot één lichaam zijn. Ze zijn dus niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. In het huis stelden de leerlingen hem hier weer een vraag over. En hij zei tegen hen, wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. En als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel. Tot zover het woord van God. Zalig zij die het woord horen en het in hun hart bewaren en naar leven. Halleluja. En als voorbereiding gaan we dus nu zingen Johannes de Heer 995. Na de overdenking willen we gaan zingen uit Johannes de Heer 548. Liefde was het over de liefde van God die hem zijn leven heeft gekost aan het kruis op Golgotha. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat is natuurlijk een rare tekst als je het hebt over seksualiteit, dat je een stuk gaat lezen over echtscheiding. Maar ik ga het niet over die echtscheiding hebben. Ik ga het over wat anders hebben in deze tekst. En daarvoor moet ik eerst terug naar hoe alles ontstaan is. Want in deze tekst staat heel duidelijk dat bij het begin van de schepping God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft. Dat betekent dus verschillend. Maar in hun relatie hebben zij een eenheid en ze zullen één lichaam zijn, gelijkwaardig. Maar die gelijkwaardigheid is er na de zondeval heel snel uitgegaan. Dus al in het derde hoofdstuk van Genesis, echt heel erg aan het begin van de Bijbel, gaat het al mis. En na die zondeval is een van de dingen die verkeerd gegroeid is, is dat die man alle status en macht kreeg en die vrouw die was niets. Die was de hulpen in huishouden, die kon de tent schoonmaken, die was er om kinderen te krijgen en om eten te koken. En dat is, zelfs na Noach, waar we hier vanmorgen over hebben gesproken, eigenlijk heel lang zo gebleven. En nog steeds zitten wij in een wereld, zeker in Nederland, waarin dat patriarchale stelsel, nog steeds bezig is te bestaan. Niet voor niets dat de vrouwenbeweging opkwam, dat het feminisme opkwam om daar tegenin te gaan. Helaas schiet dat dan ook weer door, want die willen dan de vrouwen alleen aan de macht. En dat is volgens mij ook niet de bedoeling. Maar het is dus heel snel verkeerd gegaan. En je ziet als je het Oude Testament daarop leest, al meteen dat God vanaf het begin bezig is om die vrouw te beschermen en eigenlijk op te tillen. En wat doet de mens? Die duwt die vrouw telkens naar beneden. En dat weten we tot op kort. Doen we dat nog steeds? En ik hoop niet bij te veel in deze tijd, maar het wordt nog steeds heel veel gedaan. Dus als de fariseeën komen en hier een vraag over stellen, dan is dat ook een patriarchale vraag. Dus de man die de baas is. Mag een man een scheidingsbrief aan een vrouw geven en haar verstoten? Dat is een vraag die de fariseeën aan de schrift, of aan Jezus vragen. En ze doen dat heel bewust om Jezus uit de tent te lokken. Om Jezus uitspraken te laten doen die niet kloppen in hun ogen, waardoor ze hem uiteindelijk ook aan het kruis kunnen hangen. Ze zijn constant aan het prikken. En Jezus zou Jezus niet zijn als hij twee dingen doet. Hij stelt een wedervraag. Hij geeft niet meteen antwoord. Dat irriteert mensen mateloos. Want geef nou eens gewoon antwoord. En hij draait de boel om. Wat zegt Mozes? Wat staat er in de wet? Fariseeën, die gaan helemaal op in de wet. En wat staat er in de wet van Mozes? En daar is dat toegestaan. Maar waarom staat het dan in de wet? Nou, en dan pak ik even een oudere vertaling. Omdat jullie een koppig en halsstarrig volkje zijn. Daarmee zegt Jezus iets over het hele Oude Testament. Het feit dat de wet er moest komen is omdat jullie een koppig en halsstarrig volkje zijn. Dat is nogal wat. En als je de Bijbel goed leest, dan zie je dat de wetgeving die vrouw ook regelmatig apart neemt. Maar dat heeft de man weer omgedraaid, want wie stonden er op de preekstoelen? Dat waren mannen en die zeiden, zie je wel, God vindt dat ook. Terwijl als je goed leest in het Oude Testament, als het over de vrouw gaat, is dat God die vrouw beschermt. Waarom? De man onderdrukt die vrouw. Die hele scheppingsorde van Genesis 1 en 2 is niets meer van over. En die man heeft vanaf het begin die vrouw onderdrukt. Niet voor niets dat God, en daar hebben we vanmorgen over gehad, bij Noach zei van, jullie snappen het niet. Ik begin opnieuw. Maar dat heeft helaas niet geholpen. Want tot op de dag van vandaag is die gelijkwaardigheid nog lang niet helemaal in onze maatschappij geparticipeerd. En dat is jammer. Want dat is wel wat Jezus zegt. En hij geeft ook iets uit het Oude Testament weer. Vandaar dat de fariseeën eigenlijk niks meer kunnen zeggen. Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan een vrouw. Maar dat is al die seksualiteit. Dat is de geslachtsgemeenschap. Die hechting. En Marianne Esselink heeft hier ontzettend mooi uitgelegd dat als je twee briefjes op elkaar plakt en die scheur je los, dat er altijd wat achterblijft bij de ander. Seksualiteit en vooral de geslachtsgemeenschap is niet iets wat je zomaar doet met Jan en alle man. Nee, dat heeft God voor relaties ingesteld. Om man en vrouw hecht te krijgen, onlosmakelijk te krijgen. Door de hele seksuele revolutie is seks iets geworden wat je gewoon doet. En als je zin hebt om met iemand seks te hebben, dan doe je dat. En tegenwoordig is het de gewoonste zaak van de wereld. Niet voor niets dat de kerk daar ook mee geworsteld heeft. En op een gegeven moment ook zei, seks voor het huwelijk mag niet. Helaas hebben ze dat nooit, denk ik, uit de Bijbel kunnen handhaven. Maar dat wilden ze om jonge mensen te waarschuwen, te beveiligen. Van doe dat nou niet zomaar. Want wat, en dat vond ik heel mooi wat Marianne zei. Nu moet die preek maar naluisteren als u hem nog niet gehoord heeft. Die zielen tijdens de gemeenschap verkleven met elkaar. En dat zie je hier ook terug worden. Ze hechten zich aan elkaar. Dat is verkleven. En zij zullen één lichaam zijn. Eén. En er is in één lichaam geen onderscheid. Want Paulus zegt dat ook alweer als hij het over de gemeente heeft. Een hand zegt niet tegen de voet, je hoort er niet bij. Eenheid. Er is een eenheid. Dat is gelijkwaardigheid. De Heere stelt hier heel duidelijk, man en vrouw zijn gelijkwaardig. Maar omdat jullie een koppig en halsstarrig geslacht zijn, hebben jullie dat altijd verkeerd gebruikt. En na dit hele verhaal, ook na zijn sterven, is het nog steeds ontzettend moeilijk, want we zien bij Paulus in Efeze onder andere ook worstelen met dit onderwerp, want het volk is nog steeds koppig en halsstarrig. Waarom? Omdat er nog steeds een verschil is tussen man en vrouw. Maar die gelijkwaardigheid, dat lukt de mensen nog niet. Vandaar dat als je over seksualiteit praat, al heel gauw naar Efezebrief kruipt. En daar staat dat de vrouw respect moet hebben voor haar man. Dat klinkt toch eigenlijk vreemd. Dan ben je getrouwd en dan hoef je alleen maar respect te hebben voor je man. En dit is weer om de vrouw te beschermen. Want wat staat er bij de man? Maar de man dient zijn vrouw lief te hebben. En dan denken een heleboel mannen dan, in die patriarchale stelsel, in het verleden ook, zie je wel, de liefde bedrijven. Wij mogen doen en laten wat we willen. Maar dat staat er niet. Daar staat agapeo. Dat is liefhebben, dienend liefhebben. Dat is alles over hebben voor de ander. En dat is heel wat anders dan te zeggen, ik wil en ik wil nu seks en dat gaan we nu doen, want ik ben de man. En helaas is dat heel vaak verkeerd gegaan. Tot voor kort is het ook helaas binnen onze gemeente gebleken dat er iemand was die binnen zijn relatie ongelooflijk verkeerde dingen heeft gedaan. En dat is voor God een gruwel in zijn ogen. Want wat Jezus hier in Marcus 10 wil zeggen, is dat hij gelijkwaardig. Man en vrouw zijn anders hoor, we zijn niet hetzelfde. Er is een wereld van verschil. Als ik een huwelijkscursus geef, heb ik in het verleden wel gedaan, dan begin ik altijd, ik snap niet dat God man en vrouw bij elkaar gezet heeft. Want als er iets anders is in het leven, dan is een man en een vrouw. Dat is echt een wereld van verschil. En dat moet dan een eenheid vormen. Dat is werkelijk waar een onmogelijke opgave. En toch is het ook een van de mooiste dingen die God ons gegeven heeft. Want waar twee mensen, en ik, uiteraard heb ik het over man en vrouw, ik denk dat het geldt voor elke relatie, als twee mensen bij elkaar komen, het is een wereld van verschil. En die twee moeten één worden, dan kan dat alleen maar goed gaan als dat in een vorm van gelijkwaardigheid is. En daar moeten we nog steeds aan wennen. En ik denk dat seksuele relaties ook alleen maar goed kunnen gaan als dat op gelijkwaardigheid is. Tenzij je alleen maar een hele onderdanige vrouw hebt en een sterke man, dan zou dat misschien, het is in het verleden natuurlijk heel vaak goed gegaan. Ik weet dat mijn moeder, en dat komt ook uit de cultuur waarin zij is opgegroeid, mijn zusters heeft opgevoed met het idee van, ja, jij bent de vrouw en als de man wil, dan moet jij daaraan gehoorzamen. Zo zijn mijn zussen opgevoed. En dat was de traditie. Zo is dat vroeger altijd maar doorgegeven en doorgegeven. En dan gaat er een hoop mis. Omdat seksualiteit iets is wat God aan de man en de vrouw of aan de mensen aan een relatie heeft gegeven. Om die relatie namelijk zo sterk te maken dat het een eenheid wordt. Maar waar macht is in een relatie en een onderdanigheid, dat is geen eenheid. En Jezus zegt, jullie doen het verkeerd, jullie zijn een koppig en als starrig volkje. Je moet die gelijkwaardigheid zien. Want pas dan kan je het verschil tussen man en vrouw tot een eenheid krijgen. Vandaar dat ook Paulus zegt, weet je, als vrouw hoef je je man niet eens lief te hebben, heb maar respect. Maar als man, want dat is de hiërarchie, die moet dienend liefde geven. Ik denk dat als we de woorden van Jezus gebruiken en daarmee de context van Paulus nemen, is dat Paulus met deze woorden van Jezus zou zeggen, allebei moet je elkaar lief hebben met die agapeo, met die gevende en dienende liefde. Dat is de basis, denk ik, ook van de seksualiteit. Het onderwerp seksualiteit is sowieso lastig, want als ik het over seksualiteit heb, heb ik het niet per definitie over de geslachtsgemeenschap. Want daarin is ook een enorm groot verschil tussen mannen en vrouwen. En dan is dat nog niet eens gegeneraliseerd. Maar voor de ene partner is het liefkozen, gezellig op de bank zitten met een wijntje en een kaarsje aan, al een enorme intimiteit. Dat is belangrijk. Terwijl voor de ander, en dat kan wisselend zijn, die wil eigenlijk het liefst gewoon het kaarsje maar uitblazen en naar bed gaan. En dat verschil is er. En dat is er bijna in iedere relatie. En dat is niet erg. Want als je het generaliseert, dan zouden de mannetjes dat vaak zijn. Dan is dat niet omdat een man een vieze perverseling is en alleen maar aan seks denkt. Nee, God heeft hem ook zo gemaakt. Waarom? Om zich werkelijk waar te kunnen hechten aan zijn partner. Maar als dat het enige is, ja, dan gaat het niet goed omdat zijn partner dat wellicht lang niet altijd zo beleeft. Daarom, zegt Paulus, moet je die liefdevolle, die agapeo, die dienende liefde hebben. Dat betekent, lieve mensen, dat als je zo'n sterke partner bent die eigenlijk seks heel graag wil, dat je eerst met je partner in gesprek moet en eerst eens kijken wat de ander wil. En dan kom ik bij een van de allerbelangrijkste dingen in een relatie. Onmogelijk. Echt, wat ik nu ga zeggen is een van de meest waanzinnige dingen die je zou kunnen bedenken. Maar het belangrijkste in een relatie is communicatie. Praten. Wat wil jij en wat wil jij? Met elkaar praten. En dat zijn we niet gewend. Want ik kom uit een macho wereld. Ik heb bij de marine gezeten. En daar was het, over seks moet je niet praten, moet je gewoon doen. Zo worden heel veel mannen opgevoed door de maatschappij. En ik heb nu mijn telefoon niet mee, maar onze jeugd wordt daar ook zo mee opgevoed. Want onder de knop van een telefoon, je zit je niet ver van de porno af. En geloof mij, de porno is helaas nog steeds patriarchaal. Ik hoef de hele porno niet, maar het is nog steeds de mannetjes daar de baas. Hij doet het wel even, hij zal het wel even doen. En of die vrouw nou tijdens de seks een orgasme krijgt, is helemaal niet belangrijk. Het belangrijkste is dat de man dat heeft. En op verschillende manieren dat ook tot uiting laat komen. Daar komt niets van die liefdevolle relatie, niets van gelijkwaardigheid. Daar is het hiërarchie en daar is de vrouw een slaafje. En in die wereld wordt een vrouw dan ook een sletje genoemd en de man is een macho, want die kan toch veel. Volledig uit het lood geslagen, geen communicatie. Maar het belangrijkste in welke relatie en ook hoe lang die duurt, blijft de communicatie. En het toppunt van communicatie, dat moest ik Ja, daar heb ik wel even over na moeten denken. Ik hoorde van de week van iemand die zei, goedgelovige Joden, die bidden eerst voor ze gaan vrijen. Ja, de eerste reactie is dan van, nou, ik weet niet of dat nou het voorspel is wat de meeste mannen en vrouwen zouden willen. Maar als je erover na gaat denken, dan is dat toch wel heel bijzonder. Want als er ook iets is wat nog intiemer is dan seks, is samen hardop met elkaar bidden. En dan niet voor de arme kindjes die geen eten hebben en voor de oorlog in Oekraïne en dan amen. Maar echt je ziel blootleggen voor de Heer, waar je zorg en verdriet ligt, waar je vreugde ligt. En dat delen samen, dat is nog intiemer dan de seksualiteit. Het zou een tip kunnen zijn om eerst in gebed te gaan. Of je dat dan moet doen voor de seks, of dat je dat gewoon überhaupt regelmatig samen moet doen. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Want zelfs dat, samen hardop bidden, met elkaar hardop, dat zijn de meesten van ons niet gewend. Maar weet u dat dat een enorme vorm van intimiteit is? En dat dat ook gewoon hoort onder de seksualiteit. Dat is die verbinding tussen man, die eenheid tussen man en vrouw steeds closer maken, steeds meer verbinden. En dan hoor ik die matjes ook zeggen, of dat nou de man of de vrouw zegt, dat doe ik niet hardop hoor, dat durf ik niet, dat doe ik niet. Bij elk huwelijkspaar die ik trouw, vraag ik, hebben jullie het al gedaan? Zo'n groot hoofd, en dan bedoel ik vaak helemaal niet de seks. Want helaas ga ik daarvan uit dat 90% het al gedaan heeft. Maar ik vind het veel belangrijk. Hebben jullie alles samen gebeden? Hebben jullie de werkelijke intimiteit die wel mag? Hebben jullie die al opgezocht? En weten hoe weinig mensen daarvan weten. Hoe onze jongeren niet of nauwelijks zijn opgevoed om te leren bidden. Hardop te bidden en dat ook samen met je partner te doen. En eigenlijk zou ik het hier willen, doe het niet, met vingeropsteking willen vragen. Wie durft hier hardop te bidden met elkaar? Maar dat is juist nog intiemer dan die seksualiteit. Daarin is ook geen verschil tussen man en vrouw. Hooguit wat je bidt en hoe je dingen beleeft. Maar het hardop delen en het samen versmelten in dat gebed tot God is ontzettend belangrijk. En ik denk er, ik geloof, ik ben er ook van overtuigd dat wanneer je gebedsleven samen goed is, dat ook de intimiteit van de seksualiteit, dus de seks en de gemeenschap die je samen hebt, veel mooier is. En dat dan ook de seks is zoals God het bedoeld heeft, om elkaar beter te verstaan zonder woorden, maar in de seksualiteit dan God ook alle eer te geven. Want seks is gemaakt. De geslachtsgemeenschap is ons gegeven door God. Dat is iets wat heilig is. Wat we niet zomaar weg moeten gooien. En dat als je dat wel los moet gooien, omdat er wel scheiding is, dat zien we in Matteüs of in Markus 10, dan laat je iets van je ziel bij de ander achter. Als je daar goed over nadenkt, dan legt God hier een enorme lading op die huwelijksrelatie. En dat is ook waar. Daarom vind ik, je komt wel eens jongeren tegen, nou we hebben al 2 weken verkering, nou kunnen we al bijna wel trouwen, of nou kunnen we wel seks hebben. En ik ga eerst nog eens een paar jaar oefenen. Ga eerst gewoon nog eens met elkaar in gesprek. Zorg eens dat je elkaar zweet, sokken ruikt en ook de slechte eigenschappen tegenkomt. En ga dan eens kijken. Ga echt een relatie van een paar jaren aan voordat je echt man en vrouw gaat worden. Voordat je je eenheid viert. Want je geeft je ziel aan die ander. En ik denk dat zo de seksualiteit bedoeld is. Dat een vereniging is van 2 vreemde mensen, man en vrouw, die ver uit elkaar staan. En dat juist door dat op een goede manier te vieren, man en vrouw die soms zo ver uit elkaar staan, juist te verbinden in die eenheid. Seks is niet iets wat je zomaar doet. Dat is ontzettend precair. Dat is intiem. En wat is er dus voor nodig? Allereerst communicatie. Wat heb jij nodig? Nou, een lekker kopje thee. Dat wil ik, ja wel, dat wil ik wel. Want ik ben een man en ik wil jou dienen. En dat zal voor een vrouw ook gelden. Als die man zegt, nou ik wil wel naar boven toe. werk nou al en te veel en ik hoofdpijn en al die zo flauwe excuses die ze wel verzinnen. Je komt ze op social media tegen. Omdat er niet gecommuniceerd wordt. Die man is niet vies, die vrouw is niet raar. Dan moet gecommuniceerd worden. En als je communiceert met elkaar, als je oog hebt voor elkaar, als je agapeo, dus complete liefde hebt voor elkaar, dienende liefde, dan gaan er ontzettend mooie dingen gebeuren. Ook in de seks, maar juist ook in de intimiteit van de dagelijkse omgang met elkaar. Want ook dat is seksualiteit. Dat kusje voordat je naar het werk gaat, in plaats van, joh, boei, gewoon dat. Die intimiteit zoeken op andere manieren dan alleen maar de seks. En ik zal heel eerlijk toegeven, als mannetje is dat voor mij nog wel eens een zoeken en een strijd. Omdat ook mijn ouders mij nooit hebben bijgepraat over wat seks en wat seksualiteit nou werkelijk waar is. Ik heb dat door schade en schande als het ware moeten ervaren. En toen ik het mijn kinderen wilde vertellen, toen zeiden ze, ja, dat mag je zeggen, hahaha, ik hoor toch lekker niks. Dus ik heb het mijn zoons echt moeten vertellen doordat ze een keer meegingen naar de kerk. En toen ging ik van Barneveld naar Bunschoten. En ik was nog maar net in de auto en het slot zat op slot. En ik zei, nou heb ik je. Want anders wilden mijn zoons niet met mij praten. Dat is jammer, maar als het over seks gaat, willen ze niet praten. De grote fout daarvan is dat ik daar veel te laat mee begonnen ben. Omdat het dus niet gewoon is. En seksualiteit is iets wat gewoon moet zijn binnen gezinnen. Om daarover te praten, over de intimiteit, het samen dingen doen. En dat man en vrouw binnen een gezin af en toe eens apart staan, omdat die aan elkaar een eenheid vormen, moet niet raar zijn. Dus communicatie is een van de belangrijkste dingen. En dan wat we van Paulus leren, wat hij aan de man geeft, is voor alle twee. Want die gelijkheid is tegenwoordig veel meer toch wel gewoon, want de mannen hebben een broek aan, maar de vrouwen hebben ook een broek aan. Oftewel, we hebben veel minder onderscheid. En ik denk dat dat iets is wat Jezus ook bedoeld heeft. En dat betekent dat we dus allebei, zowel de vrouw als de man, die dienende liefde moeten hebben. En als Paulus dan zegt, je mag de seksualiteit elkaar niet onthouden, dan zul je dat in communicatie moeten doen. En niet zeggen van, hé, Paulus zegt dus nu. Nee, in alle liefde. Met elkaar erover spreken, elkaar liefhebben en in de seks ook elkaar daarin dienen en daarmee God dienen. En dat is het tweede. Als we weten dat we ook in de gemeenschap God dienen, dan denk ik dat als we daarover nadenken, we niet zomaar wat kunnen doen, maar dat we dat moeten vieren. Dat het iets moois mag zijn wat God aan de mens gegeven heeft. Ik denk dat alle moeites en zorg die we hebben, ook tussen de lakens, vaak komt omdat, zoals Jezus dat zegt, wij een koppig en halsstarrig geslacht zijn. Maar ook omdat de voorbeelden die wij hebben gehad vaak niet juist zijn. Zoals ik net al zei, mijn ouders hebben me er nooit mee opgevoed. Ik zal ze het niet kwalijk nemen, maar ik moest het zelf ontdekken. En ik zal heel eerlijk zeggen, als jonge puber heb ik de eerste ontdekkingen moeten doen in een duur tijdschrift wat ik kocht en wat mijn ouders een afschuwelijk tijdschrift vonden. En ik zou het nu ook absoluut niet meer kopen, maar daar moest ik het van leren. Ik had geen voorbeeld daarin, want vroeger praatte je daar niet over. En dan gaat er veel mis. We moeten dus die gelijkwaardigheid hebben en het ook doorgeven aan onze kinderen. En dat begint al jong. Om dingen heel normaal te maken. Om onze kinderen mee te nemen. En ik heb in onze laatste dochter gezien dat mijn vrouw had boekjes van jongs af aan. En ik denk, wauw, hoe mooi is dat. Om daar de kinderen al mee groot te maken. Dat seks dus gewoon is, maar ook iets tussen man en vrouw. Dat het is wat niet raar is, maar ook weer niet wat je in het publiek zomaar doet. Laten we elkaar als gelijkwaardige mensen zien. Laten we dat ook uitstralen, dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Hoe verschillend ze ook zijn. En dat het alleen vanuit een dienend en liefdevol iets een relatie kan ontstaan. Dat is niet iets wat je zomaar doet. Waar je naartoe moet groeien. Waar je in verlangen naar elkaar toe moet groeien. En dan zegt zelfs Paulus. Die zegt, ja, je kan beter niet getrouwd zijn dan als mij zijn. Maar het is nog beter om wel te huwen als je gaat branden van verlangen. Maar dat huwelijk is niet iets wat je zomaar doet. Seks is iets wat de mens verbindt. Seks is volgens mij gewoon het huwelijk waarin man en vrouw eens zijn. Waarin God die zegen wil geven. En waarin je een drievoudige snoer mag zijn die zelden stuk gaat. Maar dat relatie stuk gaan, dat zien we om ons heen helaas. En heel vaak heeft dat ook te maken met de seksualiteit. En waarom? Dan heeft het niks te maken met een vrouw die niet goed in seks zou zijn of een man die niet goed, maar met het gebrek aan communicatie en met dienende liefde. Seks is iets wat God ons gegeven heeft. Seksualiteit ook, de intimiteit. De intimiteit van samen bidden, samen lezen, samen een wijntje drinken met een kaarsje, samen op weg gaan. Maar dan ook samen in gebed gaan en je leven delen, je ziel delen. En echt verkleefd raken met elkaar. En je zou kunnen zeggen als kers op de taart. Is het die gemeenschap die dat afmaakt. Dat is denk ik zoals God het bedoeld heeft. En daarbinnen kan er ontzettend veel verkeerd gaan. Maar dan zul je als mensen soms ook even naar een derde persoon moeten. Om te vragen, kan je ons helpen? In plaats dan dat je het stuk laat gaan en gaat zeggen, ach, we zijn op elkaar uitgekeken en we gaan uit elkaar. Want helaas gaan te veel mensen om die reden ook uit elkaar. Seksualiteit mag nooit de reden zijn waardoor je uit elkaar groeit. Maar het is wel iets wat een psycholoog ooit tegen me zei. Het is voor relaties vaak 65% geklungel onder de lakens. Het is niet zoals de films ons laten zien hoe geweldig romantisch en zwierig het kan zijn. Maar het is iets wat je samen uit moet zoeken en samen moet doen. In alle gelijkwaardigheid die God in de mens gemaakt heeft, omdat je één bent. En in eenheid zitten geen twee. Wel hele diverse kanten, maar het is een eenheid die God man en vrouw gemaakt heeft. En daar mag je nooit te licht over nadenken. Dat is iets moois wat God ons gegeven heeft. Laten we dan de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft, in zijn genade aan het kruis op Golgotha niet misbruiken door verkeerd met elkaar om te gaan. Maar juist door zijn bloed op Golgotha, door het sterven en het lijden van Christus en door de genade die Hij ons geeft, dienende mensen te zijn. Om voor de ander dienend er te zijn en zo in liefde samen te leven. Amen. Laten we over die liefde dan ook samen gaan zingen uit Johannes de Heer 548. Zullen we samen danken en bidden? Liefdevolle en trouwe God en Vader. U die ons die ultieme eenheid hebt gegund tussen twee mensen verbonden. Maar ook als gemeente, die gemeenschap te mogen hebben om één te zijn in U, Heer Jezus. Om die krachtige, geweldige liefde van U te mogen ervaren in ons leven. Heer, zoals we net al zongen, dat als we Uw liefde aanschouwen, dan zal de mensheid beven. Helaas beeft de mensheid niet meer voor Uw liefde. De aarde beweegt niet meer als we Uw kruisdood verkondigen. En toch, Heere God, zouden we steeds meer ontzag voor U in deze wereld moeten hebben. Als U een God bent die zoveel liefde en genade voor de mensen over heeft. En ze binnen relaties ook zoiets moois als seksualiteit geeft. Om daarmee elkaar, maar ook U te dienen, Heere God. Dan zouden we eigenlijk zoveel ontzag voor U moeten hebben. U bent zo'n grote, geweldige koning. Dank U wel. Dank U wel dat U een God bent van relaties. Heer, ik wil ook een zegen vragen. Een zegen over relaties. Ook als die moeizaam en stroef gaan. Omdat er zoveel ongelijkheid is. Gegroeid door de jaren heen. Ingegeven door misschien wel traditie. En soms zelfs door verkeerd bijbelgebruik. Dan willen we ons verootmoedigen, Heere God. Als wij mensen zijn die niet met die agapeo elkaar dienen. Heer, leer ons met die gevende liefde. Maar ook die vragende liefde. Wat heb je nodig om elkaar zo te benaderen? Heer, wil dat in relaties geven. Maar wilt u ons die liefde ook geven in onze gemeente? Dat we in liefde met elkaar omgaan. In die agapeo die vraagt, die niet aanneemt, maar die bestaat uit communicatie. Heer, leer ons als mensen meer en meer met elkaar te praten. Ook over ons gevoel, wat lang niet altijd makkelijk is. Opdat we ook als onderlinge broeders en zusters elkaar beter kunnen en mogen verstaan. En dat we ook in de gemeenschap van ons Heer Jezus Christus, zoals we bij elkaar zijn, die intimiteit op mogen zoeken en elkaar beter mogen leren kennen. Ook soms de diepste roerselen van onze ziel. En dat is eng en dat is moeilijk. Maar Heer God, u bent erbij. Eerst mogen we danken dat jonge mensen ook elkaar nog opzoeken. Nog willen trouwen. Ook komende week zal er een bruidspaar zijn. Die vanuit deze kerk dan ook Gods zegen, uw zegen mag ontvangen. En we bidden voor Niels Westerink en Tamara van der Linden. Die aanstaande donderdag gaan trouwen. Heer, dat ze iets van die liefde mogen proeven die u hen geeft. Dat zij door uw zegen man en vrouw zullen worden voor uw aangezicht. Heer, ik kan me ook voorstellen dat een preek als deze of een onderwerp als dit voor sommige mensen ja, pijnlijk is. Omdat sommige relaties misschien scheef gegroeid zijn, maar ook als je inmiddels alweer alleen bent en je geen partner hebt. Toch willen we als familie, als gemeente ook om hen heen staan. En we denken vandaag in het bijzonder aan zuster Gerry Hartges, die de bloemen krijgt. Die een stukje van die gemeenschap van gelovigen ook mag voelen en proeven door de bloemen die ze krijgt. Die meer dan bloemen zijn, maar ook een zegen van u mogen vertegenwoordigen. Heer wil zo bij een ieder zijn die inmiddels alleen is, omdat een partner hun is ontvallen. Als er in die zin geen sprake is van een relatie waar je aan wil of zou kunnen werken. Heer, wees bij deze mensen in hun bittere verdriet. geeft ze moed om door te gaan. Om in ieder geval ook die gemeenschap met u, die liefdevolle gemeenschap in gebed, ook te volbrengen en te volharden. Opdat ze bemoedigd mogen worden door uw liefde, door uw genade. Zodat rouw er mag zijn, verdriet er mag zijn, maar dat er ook mooie momenten mogen zijn. Omdat het leven ook gevierd mag worden door hen. Heer, wees zo met onze jongeren. Die in de maatschappij heel andere dingen over seks leren. Die leren dat je, als je een relatie hebt, maar blote foto's naar elkaar moet toesturen. En dan hoorde ik van de week dat een vooraanstaand seksuoloog dat zo goed vond dat dat gebeurde. Heere God, als de seks op straat komt te liggen, is het niet goed. Het is niet bedoeld om via WhatsAppjes door te geven. Maar juist om als mensen heel intiem te beleven, te realiseren dat dat dan ook die relatie is die u wil, het huwelijk. En dat als jonge kinderen daar al mee bezig zijn, ze daar heel voorzichtig mee moeten zijn. En zeker nog niet die gemeenschap moeten hebben. Heere God, maar het is zo moeilijk om dat als christelijke ouders voor te leven naar je jongeren. Omdat de wereld die zo hard trekt, heel anders zegt. Heer, wilt u zo met al die gezinnen zijn, als daar ook opvoeding is en zal komen of moet zijn over seksualiteit. Ook opa's en oma's die zich daar mee bemoeien, Heere God, die daar het goede voorbeeld in kunnen geven of zouden moeten geven. Wilt u dat zegenen? Dat onze jongeren, Heere God, ook de schoonheid van de seksualiteit leren. Dat het niet iets is wat je zomaar doet, maar dat het iets bijzonders is wat u aan twee mensen hebt gegeven die een relatie aangaan voor het leven. Omdat u met hen meegaat. Heer, ga zo met de mensen die het moeilijk hebben. We denken ook aan de zieken. We denken vandaag in het bijzonder aan broeder Jaap van der Kolk. Aan zuster Dijkstra Heikoop. Dus dat mensen zijn, Heere God, die worstelen, die soms de angst hebben, hoe gaat het verder in mijn leven, en tobben met hun gezondheid, daar onzeker over zijn, wilt u bij hen zijn. Wilt u ze met uw liefde zalven. Heer, en wil ook herstel geven waar dat mogelijk is. Een moed om door te gaan, om te blijven volharden, ook in het geloof. Heer, en dan noemen we twee namen, maar er zijn veel meer. Er is zoveel om voor te bidden. Wilt u naar ons horen als we in de stilte namen noemen en voor uw troon brengen? Hoor naar ons in de stilte van dit moment. En Vader in de hemel, zo mogen we straks ook onze gaven geven. Die willen we ook aan u opdragen. We willen onze gaven zegenen. Zodat deze ten goede komen aan de mensen die ze nodig hebben. Leer ons zo ook dat talent wat wij hebben. Van dat wat wij hebben. Ook te delen met andere mensen. En zegen dat. Dat bidden wij en danken wij u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, er wordt u nu in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. En wanneer u dat liever niet met uw telefoon doet en veel liever contant geeft, te staan de kistjes in de hal, dan kunt u het ook met het naar buiten gaan in de twee kistjes geven. We willen dan nu ook samen gaan zingen. En tijdens dat voorspel kunt u gewoon uw gaven geven. Mijn herder is de Heere God. Johannes de Heer 884. De versen 1, 2, 3 en 5. Gemeente, we zijn aan het eind van deze dienst gekomen. We ontvangen straks de zegen van de Heer, dat is heel belangrijk. We hoeven niet vandaan te gaan zonder die zegen. En daarna zingen we nog als uitoslied, lied 400. En ik ben eigenlijk heel blij, want toen ik hier kwam was ik helemaal niet zo bekend met Johannes de Heer. En deze liet ik heel vaak zingen uit het liedboek De Dag Door Uwe Gunst Ontvangen. En het geweldige van dit lied is dat als wij straks gaan slapen, dat we mogen weten dat er elders op de wereld mensen zijn die God groot maken. Dat het niet alleen van ons afhankelijk is, maar dat de loflied altijd doorgaat. En dat de ganse dag wereldwijd God groot wordt gemaakt. En dat is ook die eenheid van alle gelovigen. En dus dan mogen we ook in alle rust gaan slapen. Maar we ontvangen nu eerst de zegen. Ik wil u vragen, als de gezondheid u dat toelaat, daarbij te gaan staan. Want we mogen uitstappen omdat God onze Heer is die met ons mee wil gaan en die ons ook de handen oplegt. En we mogen dan ook de zegen ontvangen om zelf tot zegen te zijn. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.